Zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 146e psalm, daarvan het derde vers. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Wij lazen nu van de 146e psalm, daarvan het derde vers. Zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk, te beginnen bij vers 18 tot en met vers 39. We noemden nu Romeinen 8, te beginnen bij vers 18 tot en met vers 39, maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleestes en een eeuwig leven. Vervolgens Romeinen 8, van 18 tot het einde. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen ook dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid, de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het gansel schepsel tezamen zucht, tezamen als in baarsnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eersteling des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat dengene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover schriftlezing.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u bent het die in uw goedheid aan de avond van deze uw dag ons hier in uw huis hebt samengebracht, opdat we rondom de kandelaar van uw woord geschaard luisteren zouden wat u door middel van uw woord ons te boodschappen hebt. En wanneer we ons dan voor uw aangezicht begeren te stellen, Heere, laat het niet kwaad zijn in uw reine en heilige ogen, als wij het ondervinden om tot u te naderen. Immers, wie zijn wij? Mensen, Adams kinderen, die vanuit ons adamitische bestaan niet anders kunnen voortbrengen dan al datgene wat u mishaagt. U getuigt het in uw woord dat zelfs onze gerechtigheden, dat is het beste wat we maar bij elkaar proberen te brengen, voor u niet anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. En daarom dat u ons aanschouwen wilde in hem, die eenmaal vanuit de hemel op deze door de zonde vervloekte aarde wilde komen, die hier zijn middelaarswerk heeft volbracht, die het gemeld heeft, het is volbracht, maar die ook opgestaan is uit de doden, daarmee het bewijs heeft geleverd dat hij over dood, hel en graf heeft getriomfeerd en dat hij nu gezeten aan 's vaders rechterhand daar altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Heere, dat u de kracht van zijn hoge priesterlijke voorbeden ons in het samen zijn vanavond deed ondervinden. Want alleen in hem kunt ge ons verlenen wat we ook in ons samen zijn nodig hebben. Van onszelf uit kunnen we nog niet eens op de rechte wijze naar uw woord luisteren. Een horend oor en een opmerkzaam hart, dat is al van u de Heere. En ook uw dienstknecht vermag vanuit zichzelf uw woord niet recht te prediken. En daarom, wat zijn we afhankelijk van de bediening van hem die aan 's vaders rechterhand altijd ten goede van zijn Sion hier op aarde werkzaam is. Heere, mogen we de gemeente, zoals ze is samengekomen vanavond, u bevelen. Jongeren, ouderen, niemand van ons uitgezonderd. U kent een ieder van ons bij name. U weet precies hoe het met een elk onzer erbij en ervoor staat in het licht van onze strikt persoonlijke verhouding tegenover u. En Heren, als hartvernieuwende genade in ons leven ontbreekt, dan smeken we van u. Ach, u bent de opgestane levensvorst. O, wil uw opstandingskracht en uw opstandingsheerlijkheid openbaar maken en, zoals u dat ook zelf hebt beloofd en zoals u dat ook naar uw eigen getuigenis waar maakt, dat doden, geestelijk doden, horen gaan de stem van u, de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, denk u aan de kinderen. Wil u ook onze jonge mensen niet vergeten? Wil u onder hen uw naam nog heerlijk maken. Ach, wat prijst ge het in uw woord altijd weer aan, dat vooral als we jong zijn het als de beste tijd geldt om juist dan te vragen naar u en naar uw sterkte. En de vreze des Heren, zo zingen we het immers, is toch het beginsel van alle wijsheid. De vreze des Heren is rein. En ze opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Heren, wil u met uw liefdekoorden tot u trekken. Dat u wilde brengen op die plaats waar u op het hoogst verheerlijkt en wij op het diepst vernederd worden. En dat u, die een arm hebt met macht en een hand hebt met groot vermogen, het bewijs ook in het samen zijn van vanavond gaf, dat u ook ten opzichte van de gemeente hier uw kerkvergaderend werk wilt verheerlijken. En dat niet alleen onder de jongeren, maar ook onder de ouderen. Ach, wij kunnen soms allerlei gedachten hebben hoe het allemaal moet zijn en moet gaan. Maar Heren, ach, wil oren doorboren, wil harten openen en wil door de kracht van uw genade brengen op die plaats waar u op het hoogst verheerlijkt, wij op het diepst vernederd worden. En waar u in een weg waarin we met al het onze gaan omkomen, het geheim van het zalig worden mogen leren, zoals dat uitsluitend ligt in hem die zich Gode tot een rantsoen heeft willen opofferen. Wil u denken aan hen die van het leven der genade niet vreemd zijn gebleven? U weet precies wie dat zijn. Wij zien altijd maar aan wat voor ogen is, maar u ziet het hart aan. Heren, ach, u weet of er vanavond hier zijn die er naar uitzien om uw stem nog weer eens te mogen horen. Het kan soms zo lang geleden zijn. En het kan ook, wat het geestelijke leven betreft, zo dor, zo dodig en zo ingezonken zijn. Ach, dat u verlevendigde door de kracht van uw genade. En dat u een ontmoeting wilde geven met hem in wiens lippen genade is uitgestort. Heren, wil u twisten met alle twisters. Wil u alles wat ten neerdrukt is af van en afnemen en ook oefeningen schenken in het allerheiligst geloof om juist in de afbraak van het onze gefundeerd en geoefend te worden op hem en in hem in wien alleen uw welbehagen is. Heren, wil vragen die er in het hart kunnen leven tot een oplossing brengen en dat u zo vanavond een ieder onze zijn bescheiden deel wilde schenken. Gedenk ze die hier niet met ons samenkwamen. U weet de reden en u kent de omstandigheden. Als thuis wordt meegeluisterd, wil u ook daar uw gunst en zegen verlenen. Zoals we hoorden, wordt er ook vanuit het ziekenhuis Icazia, meegeluisterd. Heren, ach, dat u ook daar hetgeen we uit uw woord hopen te beluisteren, tot zegen wilde stellen. En wat kunnen er dan ook, als we in het ziekenhuis verkeren, allerlei omstandigheden zijn, dat we zeggen hoe moet het en hoe gaat het verder, maar dat u als die grote en die hemelse dokter wilde bezoeken met uw heil. Gedenk ze die alleen staan, wil over weduwen wezen en weduwnaren uw ogen in gunst open hebben. Daar waar soms psychische noden en zorgen zijn, dat u ook dat alles in heerlijkheid wilde vervullen. Zegen u de arbeid in uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen wereldwijd. Zegen het zendingswerk, als ook het evangelisatiewerk, zoals dat vanuit de kring van onze gemeenten mag geschieden. Sterk ze, die ook in die arbeid mogen werkzaam zijn. Doe ze in die arbeid het maar gedurig bij u zoeken en van u verwachten. Ach, er is niet één mensenhart wat van nature open staat voor u en de boodschap van uw woord. Maar Heere, u hebt beloofd dat u harten zult openen en dat u tot de einden der aarde ervoor zult zorgen dat uw naam zal worden verheerlijkt in de toebrenging van zondaren tot die gemeente die straks eeuwig zalig zal zijn. Zegen de verspreiding van uw woord. Laat de diaconaal bezig zijn, niet alleen in ons vaderland, maar ook buiten onze landsgrenzen, uw zegen mogen wegdragen. En dat ook in de hulpverlening uiteindelijk het onder uw zegen zodanig mag geleid worden om bepaald te worden bij de allergrootste nood waarin we door de zonden onszelf hebben gebracht. En om daar dan ook te mogen zoeken en kon het zijn in uw genade ook te mogen vinden wat in dat opzicht tot zaligheid niet gemist kan worden. Gedenk u, Heere, aan onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Sterk ze die ons in de vergaderzalen vertegenwoordigen. Wil u opzicht hebben ook over ons koninklijk huis? Wil u uw genadehand daar duidelijk en kennelijk openbaren? Wat zou dat ook voor ons volksleven middelijkerwijs van grote betekenis kunnen zijn? Wil u het onderwijs zegenen? De kinderen die het basisonderwijs volgen, maar ook het onderwijs dat de oudere jeugd ontvangt op scholen van voortgezet onderwijs. Heere, wil u ook daar uw gunst en zegen over betonen en ach, dan weet u of er ook in het midden van de gemeente zijn die juist in deze weken geroepen worden om examen te doen. Heere, doe ze ook in deze zaken u maar nodig hebben. U wilt in alles gekend zijn. En wat dat betreft, wat is het een voorrecht als we ook in die dingen u veel mogen benodigen. Denk u, Heere, aan de kring van onze gemeenten. Wil u onder ons nog uw voetstappen zetten? Geef, ook in het licht van wat over een aantal weken ook weer beslissingen zal vragen, als het gaat over toelating tot de studie aan onze theologische school, dat u ook daarin nog wilde verblijden met uw daden. Heere, geef hen die daar besluiten over hebben te nemen wijsheid en verstand om ook in dat opzicht te onderscheiden. Maar uiteindelijk, Heere, u bent de grote ambtsdrager en u hebt toch beloofd dat u ook voor de vervulling van de ambten kunt en wilt instaan. Help al uw dienstknechten, ook als ze vanavond de bazuin van uw woord aan de mond hebben te zetten. Laat de zalving van uw geest niet ontbreken. Help de studenten in het voorgaan in de gemeente. Wil u aan het zieke onder uw dienstknechten gedachtig zijn. En dat u hem, die vanavond uw mond mag zijn tot de gemeente, alles wilde geven wat nodig is. Hij is ook een mens, van gelijke beweging als ieder ander. Wil u hem de woorden in de mond, de zaken in het hart geven, dat de liefde van Christus hem mogen dringen, en dat we zo samen aan de avond van uw dag mogen ervaren dat u uw wandelingen onder ons wilt maken en ervoor wilt zorg dragen dat de uitgangen van ons samen zijn mogen juichen tot de glorie van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 73ste psalm, daarvan de verzen 13 en 14. Psalm 73, de verzen 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt, het zijn de versen 13 en 14 van de 73ste psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De collecten, de eerste rondgang, de diaconale collecte, is bestemd voor bijzondere noden met als bestemming noodhulp voor de overstroming in Papua, Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De tweede rondgang is voor de kerk en de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het Hooglied van Salomo. Daarvan het 8e hoofdstuk, en ik lees u daarvan de versen 6 en 7. We noemden u als de woorden van onze overdenking Hooglied 8, de versen 6 en 7. Daar lezen we Gods woord al dus. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Gemeente, het gaat in de woorden van onze overdenking over de liefde van Christus. Twee gedachten willen we met z'n hulp wat nader bezien. In de eerste plaats beluisteren we hier een rijke bede om die liefde. Want zo staat het er. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. En dan vervolgens, dat is eigenlijk het overgrote deel van de woorden van onze overdenking, beluisteren we hier een rijke lofzang die gezongen wordt op die liefde. Dus, daar gaat het in de woorden van onze overdenking over. De liefde van Christus. En dan allereerst een hartelijke bede om die liefde. En vervolgens een schone lofzang die wordt gezongen op die liefde. Gemeente, wij allen kunnen het weten als we bij het woord van God zijn grootgebracht, dat het Hooglied van Salomo een dichterlijk, een poëtisch boek is. Salomo en Sulamit, zoals die ten nauwste ook op elkaar betrokken zijn, maar nieuwtestamentisch, dan is het dat we in het Hooglied van Salomo toch beluisteren, aan de ene kant, dat de meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus, spreekt, en dat aan de andere kant de bruidskerk ook getuigenis geeft. En als het nou gaat over de bruidskerk, dan is er van die bruidskerk op zich nou niet veel heerlijks te vermelden. Wie is ze in zichzelf? En wie zal het ooit kunnen begrijpen dat die meerdere Salomo, die hemelse bruidegom, zijn hart gezet heeft op een bruidskerk die in zichzelf aangemerkt het aankijken niet in het minst waard is. En als we dan ook het Hooglied van Salomo in dat licht lezen, ach, dan is het dat, dan is de bruidegom aan het woord, dan mag de bruid spreken. En ach, als dan de bruid getuigenis mag geven aangaande die voortreffelijke bruidegom, dan zegt ze het, u weet, dat is dat bekende deel ook in het Hooglied van Salomo, wanneer de vraag haar gesteld wordt, wat is uw liefste meer, dan een andere liefste, dat God zo bezworen hebt. En dan zegt ze, ach, hij is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn ogen zijn duivenogen, zijn haar is zwart als de raven. En zo gaat ze nog even door, maar uiteindelijk ze zegt, ik kan nooit zeggen, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En wanneer we de woorden van onze overdenking hier in zijn verband lezen, dan blijkt dat de bruid van Christus, Sulamit, aangename tijden en ogenblikken heeft mogen meemaken in de nabijheid van haar bruidegom, haar liefste. Hij heeft zijn liefde, hij heeft zijn gunst, hij heeft zijn genade haar rijkelijk betoond. We lezen het ook in het voorafgaande, dan wordt de vraag gesteld, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? En wat zijn dat rijke ogenblikken als de Heere, ook in 2019, dat wil de Heere ook in 2019 wel doen, als de Heere zijn kinderen daar iets van geeft te beleven. Wat wordt hij dan groot en heerlijk, en wat worden wij dan klein en gering, en wat moeten we in het licht van de heerlijkheid van hem onszelf verfoeien en verootmoedigen. Maar wat blijkt nu in de praktijk? Dat die ontmoetingen tussen die bruidegom, Christus de meerdere Salomo, en de bruid, de bruidskerk, dat zijn vaak maar ogenblikken. U kent die uitdrukking wel, hè, dan wordt het ook onder ons nog wel eens gezegd, het zijn uurtjes, van korte duurtjes. Het is genoten en het is vaak ook weer zo toegesloten. Er wordt wel eens gezegd van Gods kinderen, en dat is waar, dat ze hier gaan kennen een komende Jezus en een gaande Jezus. Hier op aarde is er het bezoeksleven. Het volle gemeenschapsleven, dat is niet hier. Dat is weggelegd voor straks. Daar zullen ze altijd zijn volle gunst mogen ondervinden. Maar dat is hier niet zo. Hier is het dat de Heere van zijn kinderen betoont af te weten in strijd, in moeite, in vragen, in allerlei wederwaardigheden, dat de Heere ze sterkt, vertroost, opbeurt, verkwikt. Maar ja, dan moet de weg weer verder. Ja. En dan betekent het, ja, dan is het als hier is een ogenblik rust mag zijn, vrede, overgave, betrouwen dat hij het ook in het verdere zal maken. Maar dan moeten ze de strijd weer in. Dan komt er dat woestijnleven weer. Maar hoe is het nu als we de omstandigheden van die bruidskerk hier getekend vinden? Ach, ze mag die bruidegom als het ware nog in haar nabijheid hebben. Maar ze weet ook uit de praktijk van het genadeleven dat dat nou niet altijd maar zal blijven. En wat doet ze? Smekend heft ze haar ogen tot die bruidegom op. En ze zegt, zoals we dat hier in de woorden van onze overdenking als een gebed lezen, ze zegt, zet mij als een zegel op uw arm, als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Wat wil ze dan eigenlijk? Wel, ze wil eigenlijk, en als het recht is, zal dat toch op de bodem van het hart van elk kind van God die iets mag weten van de ontmoeting van die uitnemende bruidegom toch leven om, ja, voor zijn rekening te mogen zijn. Om de wetenschap te mogen ontvangen, geheel en al voor zijn rekening te liggen. En nu ze dan die bruidegom nog bij haar heeft, heft ze haar ogen op en ze zegt, zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Ze wil als het ware daarmee tot uitdrukking brengen. Ze zegt, Heere, dat zou toch zo groot zijn als ik genadig van u die wetenschap zou mogen ontvangen, dat ik voor uw rekening ben, dat u me in uw gunst en in uw genade wil gedenken. Wat dat betreft moeten we zeggen dat de bede die we hier van die bruidskerk vernemen, dat is een vrijmoedige bede. De geest van Christus vervrijmoedigt haar om dat gebed te doen. Ze vraagt niet, op zich zou dat al groot zijn en ook aan haar kant onverdiend, dat de Heere nu en dan eens in liefde aan haar zou willen gedenken. Want wie is ze? Wie behoort ze te zijn? Ach, dan moet ze zeggen, nietwaar, zoals we in dan 130ste psalm de dichter dat horen getuigen, zo gij in het recht wilt treden en gade slaan mijn ongerechtigheden. Heere, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Dan moet ik ziende op mezelf het herkennen. Ach, dan zou het eigenlijk geen wonder zijn als u nooit enige genadebemoeienis met me zou maken. Maar de liefde van Christus vervrijmoedigt haar om zo te bidden. En dan maakt ze gebruik van beelden. Treffende beelden. Ze zegt, zet mij als een zegel op uw hart. Wat bedoelt ze? Wel, ze bedoelt eigenlijk dit. Een zegel. Ja, dat is eigenlijk een soort van letterteken dat dan ook ergens op wordt ingedrukt. Hier moet het ingedrukt worden in het hart. Om het duidelijk te maken. En eigenlijk, ja, onder Israël was het dat de Heere heel duidelijk maakte dat de Heere dat verfoeide. Wat dan? Wel, we zien dat vandaag in de dag in onze samenleving steeds meer naar voren treden. Wat bedoel ik? Tatoeëren. Op je arm, borst, soms hele delen van het lichaam die worden getatoeëerd. En zoals ik zei, de Heere die heeft dat ten stelligste verboden. Dat deden de heidenen rondom Israël. En u weet, ja, als je iets op je lichaam laat tatoeëren, dan is niet dat je, als je dan op een gegeven ogenblik tot een wat andere beslissing komt en je zegt, ja, nee, ik heb er toch spijt van. Datgene wat, zeg maar, op mijn arm of op mijn borst is getatoeëerd. Ik wil dat het eraf is. Nou, en je kan een heleboel zeep gebruiken en poetsen. Maar het helpt natuurlijk niet, want het gaat niet weg. Tuurlijk, dat weet ik wel. Vandaag en de dag, dan zijn er ook natuurlijk wel mogelijkheden om van tatoeëringen af te komen. Maar ja, als iets in het lichaam is getatoeëerd, ja, dan is dat eigenlijk iets blijvends. En nu zegt hier de bruid dus, ze zegt, Heere, hemelse bruidegom, dat is nou wat ik verlang, dat u mijn beeld zou willen dragen op en in uw hart. Ik denk in dit verband wat de oud-testamentisch ook ten opzichte van de hoge priester gold. U weet, als de hoge priester zijn hoge priesterlijke kleding droeg, dan droeg hij ook de borstlap. En op die borstlap waren 12 edelstenen aan te treffen, met daarop de 12 namen van de 12 stammen van Israël. En symbolisch was dat natuurlijk, maar die hoge priester, die droeg dan symbolisch heel het volk, al die stammen, die 12 stammen op zijn borst. En was dan ook ten goede als hoge priester voor die stammen van Israël werkzaam. En dan begrijpt u wel, als we dan de lijn doortrekken naar die hoge priester. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Ja, hij draagt zijn kerk niet maar op zijn borst, maar hij draagt zijn kerk ook niet op zijn hart, maar hij draagt zijn kerk in zijn hart. Hij is onlosmakelijk aan zijn kerk, aan zijn Sion verbonden. En als die hoge priester is hij het binnenste heiligdom ingegaan en heeft hij een eeuwige verlossing teweeggebracht. En ja, dat is nou eigenlijk wat de bruid hier naar voren brengt. Ze zegt, Heere, u hebt het zo wonderlijk goed gemaakt. En nou weet ik uit de praktijk van mijn leven dat u er altijd, zoals het nu is in uw gunst en genade, niet zo tegenwoordig bent. Maar dan is het toch mijn hartelijk verlangen. Ach, zet mij als een zegel op uw hart. Om te mogen weten, laat ik het simpelweg zo uitdrukken. Om te mogen weten, een plaatsje te hebben gekregen in het hart van die dierbare en die uitnemende middelaar. Dat hij ook voor mij dat binnenste heiligdom is ingegaan. Dat hij ook voor mij een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. Gemeente, wat is dat groot. Ik denk aan wat we in onze Heidelbergen, weet u wel, de eerste zondagsafdeling, dat is bekend genoeg. Dan wordt de vraag gesteld, wat is nou je troost? Je enige troost, beiden in leven en in sterven. En dan zegt onze Heidelberger, dat ik niet meer mezelf ten eigendom ben, maar dat ik door genade de wetenschap mag hebben voor rekening gekomen te zijn van hem die niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, maar met de prijs van zijn dierbaar bloed een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. Want wat is de praktijk? Zeg, als we hier vanavond rondom de kandelaar van het woord mogen samen zijn en je mag iets weten van die persoonlijke ontmoeting met hem die alleen maar het aankijken waard is. Dan kan het zo ruim zijn. Dan kan het zo een vrede in je hart geven. Dan kan er dat krediet in je binnenste liggen. O, de dichter zingt, hij is, ja inderdaad. O, hij is de getrouwe en de onveranderlijke. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar wat kan er soms spoedig zoveel tegenop komen, dat ze van binnen zeggen, ja maar is dat nou wel waar? Heb je nou wel werkelijk deel aan hem? Begrijpt u? Dan is het verstaanbaar wat we hier in de woorden van onze overdenking beluisteren. Dat die bruid het zegt, zet me toch als een zegel op uw hart. Maar ja, ze zegt nog meer. Want ze zegt, zet mij als een zegel op uw hart. En dan het tweede, als een zegel op uw arm. Wat bedoelt ze met dat tweede? Zet me als een zegel op uw arm. Gemeente, de arm is in het woord van God beeld van kracht en sterkte. De dichter zingt, gij hebt een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. Ja. En wat bedoelt ze nou? Wel, ze wil eigenlijk dit tot uitdrukking brengen. Ze zegt, Heere, als u nu in uw voorzienig bestel uw arm uitstrekt, uw kracht en heerschappij openbaart, laat het dan zo zijn dat dat ten nutte en ter zaligheid van mij zal mogen gedijen. Nog anders gezegd, wat begeert ze? Wel, dat hij het haar toevoegt. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Inderdaad, verzegeld op Christus arm, gemeente, dan kunnen we met alles wat ook maar ons deel is in het strijdperk van het leven, dan kunnen we ten diepste alles doorstaan. Het is ons voorgelezen uit Romeinen 8, hè, dan zegt Paulus, ja, degene die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn, die zullen bijna alles, nee, die zullen alle dingen medewerken ten goede, die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan is het in dat opzicht niet moeilijk om uit het woord van God daar voorbeelden voor te vinden. Dan denk ik aan Daniël. Dan kan die een nachtje te midden van hongerige leeuwen verkeren. Dat kan. Dan is het dat Stefanus, en we kennen de geschiedenis, die diaken, een godvrezend man, als de stenen op hem neerregenen en de dood van alle kanten hem tegemoet reed. Het cordon is als het ware toegesloten, maar dat kunnen ze niet wegbreken. Hij zegt, ik zie Jezus met heel groot staande ter rechterhand Gods. Gemeente, Paulus, bij alles wat hij ook op zijn zendingsreizen meemaakte, dan kan hij de kracht des Heren ondervindend, de weg des Heren met leidzaamheid lopen. Inderdaad, als het nou gaat over de verhoring van dit gebed, dan ligt daar alle heil en alle zaligheid in opgesloten. En nu is het waar, ach, de zaligheid, ook in het leven van Gods kinderen, is niet afhankelijk van hun persoonlijke verzekering. Nee. Maar let wel wat ik zeg. De onderwerpelijke troost is wel afhankelijk van die persoonlijke verzekering. En het is misschien een wat wonderlijk beeld dat ik gebruik. Maar als je nou een kind een snoepje geeft, dan kan zo'n kind wel eens zeggen, dat smaakt naar meer. Met andere woorden, ik zou er nog wel eentje willen hebben. En nou heb ik nog nooit een kind des Heren ontmoet. Al is het dat de Heren rijke bemoeienissen in het leven heeft willen schenken. Dat ze daar zeiden, nou zelfs genoeg. Nee, dan is het dat er altijd dat verlangen is om er meer van te mogen ontvangen. Om een opwas te mogen kennen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Die bruid hier vervolgens gaat bezingen in een schone lofzang. En dat is onze tweede gedachte. Maar gemeente, voordat ik van onze tweede gedachte iets wil zeggen, dat is, ik heb gezegd, het uitvoerigste van onze tekst, laten we eerst maar zingen. Dat doen we uit Psalm 118. Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Nou, door haar kracht Gods volk in stand. Het achtste van de 118e psalm. Van onze overdenking over de liefde van Christus. En hebben we getracht iets te zeggen over die hartelijke beden om die liefde. Dan komt nu het tweede, de schone lofzang die gezongen wordt op die liefde. Want dan staat er in het tweede gedeelte van het zesde vers, dan staat er, want de liefde is sterk als de dood en wat daar dan verder allemaal op volgt. Gemeente, de eerste vraag die we ons in deze hebben te stellen is dit. welke liefde bezingt de bruid van Christus hier? Zingt ze van haar liefde tot hem? Of zingt ze over zijn liefde tot haar? Dit is zeker. Dat heeft de Heere gedaan. Die heeft haar hart willen innemen. Ze heeft hem hartelijk lief. Maar hoe zou ze ooit een lofzang kunnen zingen op haar liefde tot hem? Wat is die liefde gebrekkig? Die liefde die kan soms zodanig de boventoon voeren, maar soms even laten dat je zegt, waar is die liefde gebleven? Het is allemaal zo ingezonken en het is allemaal zo ver weg. Ja, als je zou moeten zingen over de liefde van de kerk des Heren tot Christus, dan zou je heel snel uitgezongen raken. Maar gemeente, als het nou gaat over de liefde van Christus tot zijn kerk, daar raak je nooit over uitgezongen. Daar zal de kerk des Heren straks eeuwig van zingen. Ja. En wat wordt dan gebruik gemaakt? Ik wees er al eerder op, van treffende beelden. Want dan zegt ze, die liefde is sterk als de dood. Is de dood sterk? Nou ja, de vraag stellen is niet tegelijkertijd beantwoorden. We kunnen heel wat menen te zijn. Maar gemeente, is er iemand van ons die tegen de dood opgewassen is? Nee. De dood is sterk. We hebben geen geweer in de strijd tegen de dood. Voor de dood kan je geen schuilkelders bouwen. De dood die grijpt niet alleen maar naar het pasgeboren kind, naar de stokoude grijzaard, maar ook aan de krachtigste en de sterkste onder ons. En we zingen het vaak ook, nietwaar, wanneer er in de gemeente sprake is van een sterfgeval. Ja, gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Ja, wie leeft er? Hé, of niet? Ach, we leven in de praktijk daar zo ver vandaan. Maar wie leeft er, u, jij, ik? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand. Ja. En u gebruikt, die bruikt dat beeld. Ze zegt, die liefde, dus het gaat niet over haar liefde tot Christus, maar zijn liefde tot haar, ze zegt, die is nou sterk als de dood. Is de dood sterk? Wel, lieve mensen, als die liefde beslag op je leven legt, dan zeg ik het u heel nadrukkelijk. Niet omdat ik dat zomaar zeg, maar omdat het woord van God me dat onderwijst. En omdat de Heere dat in de praktijk van het genadeleven bevestigt. Als de Heere iets van die liefde in het hart uitstort, daar is niet één mens tegen opgewassen. Voor die liefde moeten we het verliezen. Ik weet wel, het was naar de schrift natuurlijk, dat Paulus die schrijft dat ook. Door de wet is de kennis der zonde, dat is waar. Maar gemeente, waar geeft de mens, want daar moet het komen, hè? Dat ik het voor God opgeef. Dat ik mijn hoofd buig, dat de hand voor mijn mond komt en dat ik niks meer heb in te brengen. Waar is het? dat ik onvoorwaardelijk aan de kant des Heren terechtkom, dat is door die liefde. Ja. Door die liefde werd die verbodende moord gebracht. Die liefde, ja, daar zijn geen wapens tegen te maken. Zeg, jongen, meisje, vader, moeder in de kerk. Ken je daar iets van? Hè? Die liefde die beslag legt. En dat is niet alleen maar aanvankelijk zo, maar in de oefeningen van het genadeleven, dan is het altijd die liefde die me aan de kant van God brengt. Die liefde dat ik, mag ik het zo eens, en ik bedoel het in alle eerbied, dat ik meer opkrijg met God en met de verheerlijking van zijn naam dan mijn eigen zaligheid. Hoe kan dat? Dat is door die liefde die dan in het hart heerschappij gaat voeren. Tegen die liefde zijn geen wapens te maken. En gelukkig als het daar in ons leven niet vreemd van gebleven zijn. Maar eigenlijk is het dat de bruid zich hier, ja, wat zwakjes uitdrukt. Als ze zegt, de liefde is sterk als de dood. Want ze zou gerust kunnen zeggen, die liefde van Christus is sterker dan de dood. Ja, is de dood sterk, maar die liefde is nog sterker. Wilt u een bewijs? Dan neem ik u een ogenblik mee daar in de hof van Gethsemane. En daar zien we die borg kruipen in het stof. En het bloedige zweet wordt uit zijn poriën geperst. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Wat is er gebeurd? Gemeente, Christus heeft een blik geslagen in de donkere diepten van de dood. En nu zal Christus de donkere diepten van de dood moeten ingaan om zijn kerk uit die donkere diepten te kunnen verlossen. En wat zal hij nou doen? Als het ware, moeten we dat als het ware zo tegenover elkaar zetten. Dan aan de ene kant zien we daar de liefde. Openbaar in Christus. En daartegenover de dood. Hij die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En gemeente, wat zal Christus nou doen? Zal de Heer Jezus zeggen, Vader, geloof in die uren. Dan was hij uit die uren verlost geweest. Maar dan was er voor de kerk des Heren geen verlossing mogelijk geweest uit de donkere diepten van de dood. Maar als dan die twee, de liefde, de dood, tegenover elkaar staan, de liefde heeft het gewonnen. Uit eeuwige liefde tot z'n vaders deugden, uit eeuwige liefde tot zijn kerk, geeft de middelaar zich. Daalt hij af tot in de donkere diepten van de dood. Inderdaad, die liefde is nog sterker dan de dood. We hebben het, die waren een aantal weken geleden en ook in deze weken, wat het kerkelijk leven betreft, komt dat nog alles naar voren. Ja, hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij heeft de kaken des doods uiteengescheurd. Hij heeft over dood, hel en graf getriomfeerd. Inderdaad, die liefde van Christus, is sterker dan de dood. Ben je er wel blij mee geweest? Zeg, vader, moeder, jonge meisje, Ben je er wel eens blij mee geweest? Dat de liefde van Christus sterker is dan de dood. Want weet u, omdat de liefde van Christus sterker is dan de dood, daarom kan je nog bekeerd worden. Ja. Christus heeft de dood overwonnen. En Christus in zijn opstandingskracht en in zijn opstandingsheerlijkheid weet die dood hier van binnen teniet te maken. En ons als geestelijk dode zondaren levend te maken. Ja. Dus, dat is wat. Ja, de liefde. Sterk als de dood. Nee. Nog sterker dan de dood. Zeg, ik zie daar Job op de ashoop zitten. Nou, de omstandigheden van Job, die weten we wel. Jongen, je zou zeggen, die man die zal er onder bezwijken. En daar, te midden van de hel van aanvechtingen, daar klinkt het. Hoe kan dat dan? Wel, hij kan dat zeggen omdat die liefde van Christus sterker is dan de dood. Hij zegt, ik weet, wat weet je, Job? Ga sterven, ja, nee. Hij zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij zien zal. En niet een vreemde. Ja, die liefde is nog sterker dan de dood. Weet je wat dat betekent? Dan is dus ook in het leven van het Sion Gods, dan is het laatste woord niet aan de dood. Dan is het laatste woord niet aan de dood graven. Dan is het laatste woord niet aan het gewormte. Maar dan is het laatste woord aan hem die in het hoge priesterlijke gebed het tot zijn vader heeft gezegd. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij me gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen zien, die gij me gegeven hebt, van voor de grondlegging der wereld. De liefde, sterk, nee, nog sterker dan de dood. Maar de bruid zingt verder. En wat zegt ze? Ze zegt hier vervolgens, ze zegt, de ijver is hard als het graf. Het woordje ijver, zoals onze statenvertalers dat hebben vertaald, als je in het Hebreeuws dat woordje bekijkt, dan is het eigenlijk ook een ander woordje voor liefde. Als bijvoeglijk naamwoord kom je dat tegen in de wet des Heren. En dan is het als je daar leest dat de Heere een ijverig God is, dat wil zeggen een jaloers God op zijn eer. Hij zal zijn lof aan geen ander geven. En als het nou gaat over die ijver, die jaloersheid der liefde, die liefde, dan staat er, de ijver, de jaloersheid der liefde is hard als het graf. Dat is ook een sprekend beeld, of niet? Is het graf hard? Moest vragen aan een weduwe die daar bij dat graf gestaan heeft. En de geliefde en onvergetelijke man moest, wat het stoffelijk omhulsel betreft, aan het graf worden toebetrouwd. Dat moest vragen aan een man, een weduwnaar. Als je zoveel jaren in liefde met elkaar hebt samengeleefd in het huwelijk, is het graf hard. Hè? Als je een lief kind, dat als het ware van je hart is gescheurd, aan dat kille en koude graf moet toebetrouwen. Het graf is hard. Het graf zegt nooit, nu is het wel genoeg. Het graf zegt altijd maar geef, geef, geef. En wat het graf in zijn schoot verzwolgen heeft, dat laat het nooit meer los. Ja, straks, op die grote dag der dagen, maar eerder niet. Wat betekent dat nou? Als de bruid hier zingt, ze zegt, de ijver, de liefde ijver, de liefde ijver van Christus is hard als het graf. Wel, dan wil ze daarmee zeggen, kijk, zoals het graf vasthoudt wat het in zijn schoot verzwolgen heeft, zo is het nou ook met de liefde van Christus. Die laat nooit meer los. Die geef je, al denk je dat. Al kunnen er ogenblikken zijn, dan ligt van binnen soms alles ondersteboven. Maar die laat nooit meer los. Gemeente die Christus uit de hand van zijn Vader heeft ontvangen, in de nooit begonnen eeuwigheid, in de sluiting van het verbond, voor wie Christus zijn dierbaar hartebloed heeft gegeven, die laat de Heere nooit meer los. O, wat kunnen ze soms lonken naar de wereld en naar zoveel wat van beneden is. Maar net als dat graf vasthoudt, die laat niet los wat er in zijn schoot is terechtgekomen. Zo is het dat Christus in die jaloersheid der liefde vasthoudt. Mag ik het eens zo zeggen? Als de Heere in die jaloersheid der liefde zijn kinderen bij wijze van spreken één seconde voor hun dood zou loslaten. Weet je wat er dan gebeurde? Op hetzelfde ogenblik zonken ze in hun doodstaat terug. Maar nu is het dat Christus, hij houdt ze vast. Ik lees het. Ja, mijn schapen, zo zegt hij, mijn schapen, ze horen mijn stem. En ik geef ze het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Begrijp u nou? Wat u is voorgelezen uit Romeinen 8. Dat is niet zomaar wat overmoed. Maar dat heeft voor de kerk des Heren een fundament. Dan zegt Paulus, ik ben verzekerd. Dat is de beste verzekering die je kan hebben. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods zoals die is in Christus Jezus, onze Heere. Dat betekent dat Christus in de jaloersheid der liefde, hij laat geen lammetje, hè? Laat hij los. Nee, heel zijn kudde, onderscheiden ook. Maar ze zullen de eerkroon dragen. Door hem alleen, om het eeuwige welbehagen. Maar de bruid zingt verder en we luisteren verder naar het schone loflied wat hier gezongen wordt. Want dan gaat de bruid verder en ze zegt haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Het woordje dat hier vertaald is door onze Statenvertalers met kolen, eigenlijk is de oorspronkelijke betekenis spattend vuur, dat her en derwaarts in de rondte vliegt. En het zijn zomaar niet geringe vonken, maar het zijn geweldige vuurvonken. Er staat hier vlammen, vlammen des Heren. Wat wordt dan hier bedoeld in die lofzang? Gemeente, hier wordt bedoeld het onuitroeibare van die liefde. Ja. Gemeente, als het nou gaat over deze liefde, die heb ik bij God niet opgewekt. Want God die kan nooit om iets wat bij mij is bewogen zijn. Nee, die liefde die is eenzijdig opgeweld in het goddelijke wezen. Daarom dat de Heer dan ook het zijn kinderen toeroept. Ik heb je lief. Wat? ik heb je lief, met een eeuwige liefde, en daarom getrokken met koorden van goede tierenheid. Dus die liefde, die wek ik niet op, die komt van God vandaan. En als het gaat over het in stand houden van die liefde, daar draag ik ook het mijne niet toe bij. De Heere houdt zelf dat liefdevuur brandend. En om dat duidelijk te maken, laat ik dan een simpel voorbeeld nemen, gewoon uit de praktijk van het dagelijkse leven. Gemeente, hoe kan het zijn? Ja, ik ben op hem of haar bijzonder gesteld. Oh, dat is fijn. Maar één beledigend woord, één onheuse bejegening, en die liefde die ik voor de ander had, die verandert. En het kan zelfs zodanig omslaan dat ik die persoon in kwestie, ik moet niks meer van hem hebben. Ik wil niks meer met hem te maken hebben. Gemeente, maar zo is het nou met de liefde van Christus niet. Nee. Die liefde van Christus is onuitroeibaar. Er staat hier zelfs, er staat, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. De rivieren zouden ze niet kunnen verdrinken. Dus als het nou gaat over dat liefdevuur, niet waar, in het natuurlijke, ach, ik heb het door de jaren heen, ik heb heel wat jonge mensen bij me gehad in verband met huwelijk en al die dingen meer. En dan, ja, dan zit dan, dan zeg je, ja, maar dat liefdevuur, dat brandt, hè, dat ze trekken hem. En wat is het verdrietig als je er dan mee geconfronteerd wordt, hè, dat soms na enige tijd dat liefdevuur dat dan leeg te branden, dat als het ware geblust wordt. En dat ik van hem of van haar niks meer wil weten, met alle gevolgen van dien. Dat het huwelijk tot een breuk leidt enzovoort. Maar gemeente, zo is het niet. Met de liefde van Christus. Nee, vele wateren, die zullen dat liefdevuur niet kunnen uitblussen. De rivieren zullen dat zelfs niet kunnen verdrinken. Zomaar een voorbeeld uit de schrift. Ik denk aan David. We weten allemaal van de zwarte bladzijde in zijn leven. En de Heer is achter David aangegaan. En die heeft met David getwist. Maar uiteindelijk met de bedoeling. Dat was eigenlijk een twisten in liefde. Om David uiteindelijk op dat goede plekje te krijgen. Zoals die in de 51ste psalm plat voor God komt. En niks meer heeft in te brengen. Bijvoorbeeld uit het Nieuwe Testament. Dan weet u wel, Petrus, hij zei het. De anderen, nou de andere discipelen. Ze kunnen u verloochenen. Maar nee, ik niet. Ik geef mijn leven voor u. En u weet hoe het afgelopen is. En daar, bij de zee van Galilea, te midden van de anderen, dan komt die indringende vraag. Simon. Simon. Jonas' zoon. Hebt ge me liever dan deze? Simon. Jonas' zoon. Hebt ge me lief? Hebt ge me lief? En dan is het niet dat Petrus kan zeggen, nou, daar heb ik toch wel de bewijzen voor gegeven. Nee. Maar, wat breekt dat zijn hart in stukken. En dan kan hij alleen maar zeggen, Heere, u weet alles. U weet ook hoe het van binnen in mijn hart ligt. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En als dan de bruid hier dat loflied zingt aangaande de liefde van Christus. dan komt eigenlijk dit naar voren. Dan moet ze zien en op zichzelf zeggen, wie ben ik en wie blijf ik in mezelf? Onverbeterlijk, ja. Ik kan dat liefdevuur zelf niet brandend houden, maar nou houdt hij dat liefdevuur brandende. En dan zegt de dichter, hij zegt, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Dan is het inderdaad die trouw van God, dat hij in zijn goddelijke trouw zijn kerk in dat opzicht nooit doet omkomen. En dan komt dat loflied aan een eind. Ach, er is eigenlijk zoveel te zingen, maar dan zegt ze hier, ze zegt, al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten. Ze zegt, wat je me ook aanbiedt in ruil voor deze liefde, ach, het is allemaal surrogaat. Het lijkt er niet op, maar die liefde is meerder waard dan het fijnste goud op aard. Ik lees van David en Jonathan. Dan zegt David, uw liefde was me wonderlijker dan de liefde der vrouwen. En u weet, dat is een bekend woord van dominee Ledeboer. Die heeft gezegd, daar heb je ten diepste hetzelfde. Hij zegt, voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond, kan je heel de wereld wel van me cadeau krijgen. O gemeente, wat is het om er jaloers op te worden, als we zo hier de kerk des Heren horen zingen. Dan is het dat je zijn ogenblik jezelf mag kwijtraken. En dan is er maar één wens, om die liefde van Christus te verhogen. Om hem, ja, God in Christus, door zijn geest te verheffen als de bron van alle goed en de bron van alle leven. En daarmee ga ik ook eindigen, want ik zie het is tijd. Lieve mensen, ja. Als je daar nou zo van hoort, hè, ken je er iets van? Of ben je er, als je ervan hoort, jaloers op? Dat je zegt, Heere, bij alles wat de wereld biedt, nee, maar mij niet, dat je met oogkleppen moet rondlopen, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Maar als je dat nou vergelijkt met alles wat het ondermaanse te bieden heeft, dan zeg je, ach, dat is het grootste. Inderdaad, die bijzondere gunst des Heren, dat uitzicht en toevoorzicht op hem, die de Alfa, de Omega is, het begin en het einde, die nooit zal laten varen wat zijn hand is begonnen. En als ik nou die vraag ten slotte zou stellen, en ach, ik heb wel eens mensen ontmoet die zijn uitermate rechtzinnig, die zegt, dat is toch goed? Ja, maar we kunnen uitermate rechtzinnig zijn, terwijl we in de grond der zaak een vijand zijn van God en een vijand van Christus en een vijand van onze zaligheid. Maar als de Heer nou eens die vraag zou stellen, jongen, meisje, op deze zondagavond hier in de kerk, 11 mei 2019, zeg, heb je me lief? En dan kan iemand zeggen, nou ja, dat hebben we niet, dominee. Een mens is van nature een hater van God en een hater van de naast. En dan, nou, ga ik weer verder. Nee, maar als dat nou eens indringt en doordringt, en de Heere zegt, heb ik het ernaar gemaakt dat je mij altijd voorbij loopt. Is dat nou wat ik aan je verdien, terwijl ik je dag in dag uit draag? En wat heb ik je niet op allerlei manieren tegemoet getreden met van alles en nog wat? Ach, wat zou het groot zijn, jongeren en ouderen, als dat ons hart deed breken en als we ermee aan de voeten des Heren terecht kwamen. En dan wil ik daar tenslotte mee eindigen. Dat is de les die ook voor de kerk des Heren in dit alles ligt opgesloten. Wat moet ik het leren? En dat is niet iets, nou ja, zoals je mijn kinderen, mijn kleinkinderen, dan zeggen ze, opa, ik heb de tafeldiploma. En dan probeer je dat uit en zeg, geweldig, zeg niet één fout, een 10. Maar zo is het in het leven der genade niet. Ik heb altijd herhalingsonderwijs nodig. Maar weet u, de zaligheid, die ligt niet in mijn liefde tot de Heere. Maar de zaligheid ligt in zijn liefde tot mij. En dat is een liefde die is van eeuwigheid. En die zal er zijn tot in der eeuwigheid. Dat is een liefde waarvan de dichter zingt. En daar eindig ik dan mee. Hij zegt, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heere, ge gaf ons vanavond onder uw woord te zijn. Wil u hetgeen we overdachten met uw zegen bekronen. Ach, wat hebt ge ook in het leven van uw Sion tot openbaring willen brengen. Wat nou genade uit Christus in hart en leven vermag. En Heer, het is allemaal gegeven goed. En het is nooit dat we dat verdienen of dat we dat ons waardig maken. Maar het is altijd vrije goedheid bij u vandaan alleen. En daarom is het ook nog te krijgen. En daarom zegt ge het ook. Doet uw mond maar wijd open en ik zal die vervullen. Heren, we gaan weer huiswaarts. Breng een ieder op de plaats van zijn of haar bestemming. Wil zij met de gemeente hier. Er wordt een ambt gemist. Heren, dat u daar op uw tijd en wijze op zou willen voorzien, in zou willen voorzien. En dat u daar werk mee gaf aan uw genadetroon. Wil de broeders van de kerkenraad sterken in de taken waartoe ze geroepen worden. Wil hen zegenen in hun ambtsbediening. En doe ons zo met wat ge ons verleende vanavond. In alle ootmoed eindigen in u. Die niet alleen zijt de biddende. Maar ook de dankende hoge priester om Jezus wil. Amen. Psalm 89. Het achtste vers is onze slotzang. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Psalm 89, het achtste vers. gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.